Beste allemaal, welkom weer bij een knetterende aflevering in de lezingenserie De Democratie en haar Media. We zijn al in de 10e aflevering en wat fantastisch dat u er weer bij bent. Het wordt weer werkelijk interessant. Vandaag gaan we het hebben over het representativiteitsprobleem vanuit de ogen van de Franse staatsrechtsgeleerde Pierre-Rosan Vallon. Dat is super interessant. Het gaat onder meer over duale legitimiteit en over ook hoe representatie binnen democratieën op tegenstrijdige overwegingen berust. Het is zoals beloofd zeer interessant. En als we nog tijd op het einde hebben, dan heb ik ook nog een knetterende rant voor u over Ad Verbrugge en Ewald Engelen. Maar dat ligt er even aan hoe een titanische uitputtingsslag het weer gaat worden. Voordat we beginnen, denk erom, volg mijn Telegram-kanaal. Dat heet het Dr. Shit-kanaal. Dan heeft u alles altijd als eerste binnen. Goed, we gaan het hebben over nabijheid. Het boek Democratic Legitimacy, dat staat vol met details, verwijzend naar staatslieden, grondwettelijke geschriften en politicologen. Het is echt een exercitie in details. Wat wij gaan doen is juist een exercitie in de grote lijnen. Dat is de manier waarop ik de democratic legitimacy heb uitgeplozen in mijn proefschrift De Democratie en haar Media, waarin dit alles in nader detail in alle rust is terug te lezen. Wij gaan hier het representatieprobleem ontleden. Dat is ons doel. Volgens Rosan Vallon moet een democratie twee dingen doen. Namelijk ten eerste, een democratie moet een keuze bieden tussen significant verschillende individuen en programma's. Ten tweede, een democratie veronderstelt instituties die boven de verschillen uitstijgen om het publiek belang te vertegenwoordigen en te promoten. Het veronderstelt dus intrinsiek polarisatie in de vorm van clashende partijen. An election can be defined as a joint expression of qualified wills ending in a choice. Je ziet dus wrijving en conflict. Het is meer het Duitse model. Dat zie je al meteen als we de vergelijking treffen met Nida Rümelin in de vorige lezing uitgebreid besproken. Gaat veel meer uit van harmonie en consensus. Dus dit Franse model is eigenlijk in het begin al. Ja, democratie, dat wil altijd zeggen dat je moet kunnen kiezen tussen clashende partijen. Dus wrijving en conflict zijn een onlosmakelijk deel van een democratie. Terwijl Julian Rümelin veel meer uitgaat eigenlijk van deliberatie. En uiteindelijk toch tot een consensus komen. Het is dus een geïnstitutionaliseerd conflict dat verloopt via van tevoren vastgestelde regels. En als het aankomt op democratie, dan zou je zeggen, meerderheidsregering, dat is een simpel idee. Het regeren via een principe van de meerderheid, dat is een simpel idee dat iedereen direct aanvaardt. Maar, en nu blijkt, ik had het al even over een tegenstrijdige element. Wat nu blijkt, dat democratische verkiezingen een principe van rechtvaardiging vermengen met een techniek om besluiten te nemen. Dat is belangrijk. Dus democratische principe, meerderheid, regering, meeste stemmen gelden. Een intuïtief idee, meteen helder, iedereen is het ermee eens. Totdat je beseft dat hier een techniek om besluiten te maken wordt verward met een manier om een besluit te rechtvaardigen. Dus kijk, het winnen van een verkiezing, dat toont dat een meerderheid jouw ideeën steunt, maar dat op zich is nog geen goede grond voor het nemen van een specifiek besluit. Dus ja, men kan het wel met je eens zijn, je uitgangspunten delen en op je stemmen, maar het feit dat ze op jou gestemd hebben, dat op zich biedt nog geen goede gronden om een bepaald politiek besluit te nemen, ja of nee. Want dan moet je dus, precies zoals in de vorige lezing besproken, weer goede gronden kunnen aandragen van waarom je een bepaald besluit neemt. Ik kan zeggen, ja, de meerderheid steunt mij, dus alles wat ik doe is sowieso legitiem. Kan, maar dat is fishy, hè? Dus je ziet het probleem al. Rosan Vallon die onderzoekt dat representatieprobleem via vier thema's die we niet allemaal deze lezing gaan behandelen. Deze vier thema's dat zijn tweezijdige legitimiteit, onpartijdigheid, reflexiviteit en nabijheid. Wat we hier gaan behandelen zijn tweezijdige legitimiteit en onpartijdigheid. Dat zijn de twee thema's die we in deze lezing zullen behandelen. En als er dan nog tijd is, dan hebben we nog echt van een knetterende rant om de boel mee af te sluiten. Nou, het doel hiervan, van deze vier thema's, is om concepten te vinden om de onderliggende ambivalenties te duiden. Dus ja, die logica van representatie die is zoals gezegd contradictoir en ambivalent. Dus die bevat op zijn zacht gezegd een paar innerlijke tegenstrijdige neigingen. Een opmerking van Rosa Vallon. Het oeridee was dat representatieve instituties de algemene sociale weerspiegeling geven van de bevolking. Dat is een sacraal idee als alternatief op het heersen van de koning en de adel. En de praktijk is factietwisten en eindeloos gekrakeel. En het geheel is toch uiteindelijk allure verloren. Dus in het begin was het idee van, nou weet je wat, we gaan een soort algemeen sociale vibe, een algemeen sociaal karakter van de bevolking, dat gaan we nu politiek vertegenwoordigen. En dat komt eigenlijk op de plaats van het sacrale aura van, ja, noem het allemaal maar op, hè, de koningen, de Lodewijk de XIV, de zonnekoningen en de ancien regime en de regeren van de adel en van de kerk enzovoort enzovoort enzovoort. Nee, dat gaan we nu vervangen door het volk. Maar ja, dat geheel dat bleek dat het volk zichzelf oneindig lang ook verdeelt, ook allerlei fractietwisten heeft, partijdigheidjes heeft en oneindig veel ruzie en gekrakeel. Dat zie je wel vandaag de dag, hè? Partijen, afsplitsingen, hoop gezeik. Geen tempel van de publieke rede zoals het eerste parlementaire ideaal was. Het idee was, nou, we vervangen eigenlijk die gezalfde koningen en heilige clerici. Dat gaan we eens even vervangen door de tempel van de publieke rede, waar het volk een soort sociale afspiegeling heeft van zichzelf en daar via rationele uitwisselingen van ideeën tot het landsbelang komt en het schip des staats kan gedijen op grond van het intellect dat wij uit het volk opdissen. Nee, het ging totaal anders. Er was voortdurend, het parlement bestond en er was alweer ruzie tussen kleine fracties binnen het parlement. Dus het verloor een beetje allure. En Rosanne Vallon schreef in Counter Democracy, hij beschreef daar, dat is een eerder boek wat hij uit heeft gegeven voordat hij Democratic Legitimacy uitgaf. Daarin presenteert hij nieuwe concepten van burgers om zich tot de politiek te verhouden. Zoals bijvoorbeeld the people as a watchdog, as veto players and as judge. Oftewel, het volk heeft een andere rol. Dus vroeger was het oké, je stemt, dan komen er een aantal politici aan de macht. Die gaan bepalen wat er gaat gebeuren en dan moet je verder je mond houden. En over 4 jaar mag je weer een bolletje rood kleuren. Nee, het is veranderd. Het volk heeft nu ook een stem. Het is ook een beetje een rechter die beoordeelt. Denk maar aan de rol van opiniepeilingen tegenwoordig, maar ook als een veto-speler. Dus een voorbeeldje van is de inkomensafhankelijke zorgpremie. Het idee van Rutte gelanceerd in verkiezingen van 2012. Waarbij het idee was, nou, wat je moet betalen aan je zorgrekening gaat ook afhangen van wat je inkomen is. Nou, een heleboel mensen boos. Want ja, je kan eigenlijk niet echt zomaar een correlatie daartussen trekken. En mensen werden zo boos dat Rutte voelde zich nog niet zo machtig dat hij zei, nou, daar heb ik echt maling aan. Vandaag de dag misschien anders. Nu meent hij echt dat hij bijna overal mee kan wegkomen. Of zie je ook de toeslagenaffaire en sorry zeggen, maar blijven zitten enzovoorts. FN. Nou, maar toen is het volk in de toeslagen, in de inkomensafhankelijke zorgpremie is het volk echt ingezet als een veto-player. Dus er werden zoveel mensen boos dat Rutte zei, nou, dan toch maar niet. En Samson ook, als PvdA-leider destijds. Goed, beginnen we met tweezijdige legitimiteit. En het ideaal is dat het volk een beraadslaging voert. De praktijk is dat hooguit een gedeelte van het volk die beraadslaging voert. Democratie komt eigenlijk weinig verder dan intenties. Het is een ideaal, de ideaal die je achter is de toppos. Dus de gemeenschap waar mensen bijeenkomen, standpunten uitwisselen, aan deliberatie doen. Nou, ja, het komt eigenlijk niet verder dan dat intenties. Want in de praktijk is altijd een hooguit een gedeelte van het volk vertegenwoordigd. Denk maar aan een of ander onderzoek van een jaar geleden, waarin blijkt rijke mensen die niet stemmen zijn alsnog beter vertegenwoordigd dan arme mensen die wel stemmen. Is maar één voorbeeldje. Nou, wat is er toen gebeurd? Er zijn nieuwe bronnen bijgekomen van democratische legitimiteit. Dus de WMO-raad, daar kom ik straks nog op terug, goed voorbeeld. Allerlei onafhankelijke commissies, grondwettelijke hof, in Duitsland erg belangrijk. Allemaal extra organen zijn erbij gekomen die er oorspronkelijk niet waren toen de representatieve democratie werd ingesteld. Waarom worden allemaal nieuwe organen nou benoemd? Waarom is dat nou nodig? Om naast gewoon het parlement, waar je zegt, oké, het volk, dat stemt, daar komt een hoeveelheid politici, die gaan in het parlement zitten. Dat gaat lekker stemmen, lekker beslissingen maken. Nou, dat is het landsbelang, dat is de soevereiniteit, klaar. Wat moeten we nog meer hebben dan dat? Want ja, de macht ligt toch bij het volk. Het volk geeft de macht aan de politici die zij kiezen. Dan is het tijd om beleid te gaan maken. Nee, dat is een simpel gedachte. Er zijn dus allemaal extra instituties bijgekomen die ook macht uitoefenen. Hoe zit dat nou? Nou, dat is wat we hier nu aan het onderzoeken zijn. Wat hieruit blijkt is dat democratieën dus bronnen van soevereiniteit kennen die losstaan van verkiezingsuitslagen. Dus de soevereiniteit vloeit in theorie voort uit de wil van de meerderheid, maar is daar in de praktijk niet mee te vereenzelvigen. De volkswil is grillig en is soms ook wel gevaarlijk naar minderheden toe en niet respectvol naar de belangen van die minderheden. En hierom is er dus ook de legitimiteit van langlopende processen, van overkoepelende instituties en van onafhankelijke experts. Er kunnen dus spanningen bestaan tussen de wil van de meerderheid en andere bronnen van soevereiniteit binnen een representatieve democratie. Nou ja, vroeger had je dus een tijdje terug de middeleeuwse kloosterordes en daar betekende meerderheid, eigenlijk betekende dat uniformiteit. Dus als je heel erg ver teruggaat naar de eerste keer dat er dus groepen samenleefden en over dingen besluiten moesten maken en soms ook over dingen stemden, dan kom je uit bij de middeleeuwse kloosterorde. Antieke Athene laat ik even liggen, kom in een volgende hoofdstuk nog een keer op terug. Dan kom je dus uit op die middeleeuwse kloosterordes. Die maakten ook besluiten bij meerderheid. Maar daar betekende meerderheid uniformiteit. Nou, wat je dan krijgt is splinters en fracties. Daar heb je het mee te doen. Nou, dat werd eigenlijk niet als naderend onheil. Dus in die middeleeuwse kloosterorde, ja, splinters, fracties, minderheden met afwijkende meningen. Daar gaan we niet aan beginnen. Want dat zien we als een voorteken van een naderend onheil. En eigenlijk is een minority, een minderheid, is een soort van een historisch artefact. Dus als het al bestaat, nou, dan zal het al heel snel door de tijd worden ingehaald, want we hebben dit besluit genomen. Dus gaan we nu allemaal die kant op. En ja, de minderheid die er dan tegen is, die gaat zich vanzelf aanpassen. Dus dat kunnen we vanaf nu af aan, dat wij met meerderheid dit besluit hebben genomen, kunnen wij een minderheid zien als een historisch achterhaald iets dat zich vanzelf aan ons weer gaat toevoegen. Zo werd dat in de middeleeuwen bezien. Maar vandaag is het woord minderheid totaal anders. Het wordt ook totaal anders gebruikt. Want het woord volk wordt nu gebruikt als een meervoud van minderheden. Het woord volk wordt nu gebruikt als een soort meervoud van het woord minderheid. We hebben eigenlijk geaccepteerd dat er allemaal soorten minderheden naast elkaar bestaan. En eigenlijk, wat we bedoelen eigenlijk was het woord volk nog gebruiken. Maar eigenlijk dat allemaal bij elkaar geraapt. Dus het woord volk, dat suggereert een substantiële homogeniteit die het eigenlijk niet meer kent. En dat wil dus zeggen ook dat het unanimiteitsbegrip totaal anders gebruikt werd honderden jaren geleden dan dat het vandaag gebruikt werd. Namelijk, meerderheid was vroeger symbool voor uniformiteit. Vandaag wordt het niet meer gebruikt in die zin. Dit unanimiteitsstreven is dus overboord gezet. Dan hebben we nu instituties ingesteld om de rechten van minderheden te waarborgen. Oftewel, legitimiteit is niet hetzelfde als de wil van de meerderheid. Want we respecteren dus dat er minderheden zijn met afwijkende stellingen. Ook die belangen moeten gerespecteerd worden. En daar hebben we allemaal instituties voor om dat te doen. Oké. Daar kan je ook wel allemaal dingen over vinden, over winnaars van de globalisering en verliezers van de globalisering. En dienen de, hè, worden de belangen van PVV-stemmers gediend door allemaal instituties, om maar iets te noemen. Of zijn eigenlijk alle instituties toch sterk meegeplooid met een GroenLinks-D66-wereldbeeld. Nou, dat is een super interessante discussie. Kom je ook op winner-takes-all democratieën en zo. Maar in ieder geval, laten we hier nog eventjes aan vasthouden. Het idee is dat als je echt gaat regeren via meerderheden, dat er dan ook minderheden zijn die eigenlijk niet meer aan bod komen, die zich gepasseerd voelen, die gekrenkt kunnen worden en die daarom instituties nodig hebben. En de instituties moeten ook een beetje waken voor de belangen van de minderheden. Dat is het idee hier. Nou. Dus krijg je duale of zelfs tweezijdige legitimiteit. Dus je hebt enerzijds de wil van de meerderheid als belangrijkste bron van legitimiteit. Om dus iets te legitimeren, om van iets te zeggen, dit is juist. Naast andere bronnen van legitimiteit, zoals allerlei instituties, onafhankelijke experts, onafhankelijke raden, onafhankelijk benoemde commissies, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus wanneer is het begonnen, al die onafhankelijke instituties? Die zijn begonnen toen politieke partijen, wat een verrassing, partijdig bleken te zijn. En soms zelfs corrupt. En niet meer in staat waarom dus die algemene wil, waar we het in het begin over hadden, die sociale generaliteit, om die nog uit te drukken. Daar bleken die politieke partijen niet toe in staat, omdat ze dus vooral deelbelangen behartigen. En daarmee kunnen ze die sociale generaliteit niet meer uitdrukken. En dus waren er instituties ingesteld om dat dan wel te doen. Symbolisch, althans. En daarmee ook dus een deel van de legitimiteit in zich dragen, hoewel ze niet op een meerderheidsmacht berusten. En dan heb je dus tweezijdige legitimiteit. Nou, goed. Dat social generality, hè, sociale generaliteit, dat is geworteld in cultuur, in identiteit en ook in competentie. En dat was destijds, toen we het hebben over de eerste serieuze manier dat mensen over de tekortkomingen, maar ook over de mogelijkheden om aanvullingen tot stand te brengen van de moderne vertegenwoordigende democratie. Toen daar dus over werd nagedacht, toen werd ook heel erg sterk het idee dat een ambtenaar eigenlijk ook een beetje een iemand was die een soort culturele bieldoen moest voorstaan en moest uitdragen. Dus hij moest ook geworteld zijn in de cultuur. Hij moest ook competent zijn. Hè. Hij moest ook goede kwaliteiten hebben. Hij moest eigenlijk een soort bijzonder exemplaar zijn van het volk wat in wiens dienst hij aan het werk was. En vandaar ook dat het idee ook van die cultuur, identiteit, competentie, dat allemaal uitgedrukt moest worden ook in die ambtenaar. En dan kom je dus inderdaad over luidcultuur. Dus het ging heel veel over vorming. Hè? Wat is nou de culturele vorming van zo'n ambtenaar? Was minstens zo belangrijk als allemaal juridische expertise. Dus nu hebben we zoiets van, iemand moet gewoon alles weten van wetjes en regeltjes en dan ben je een ambtenaar en let's go. Vroeger werd een ambtenaar ook echt gezien als iemand die ook een zekere beelding moest hebben in de cultuur van de staat die hij vertegenwoordigde. Waarom is dat? Nou ja, goed, hè, als je de sociale generaliteit wil uitdrukken en dan kom je uiteindelijk op substantiële homogeniteit. Ja, dan is het wel belangrijk dat je dat ook, dat je daar ook een culturele basis voor hebt. En dat je dat ook kan aanwijzen van, kijk, dit is waar wij als staat mee aan de slag zijn. Dit is waarmee wij ons identificeren. Maar ja, goed. Nu is er meer het idee dat een ambtenaar een soort objectieve administratieve power is. Dus het idee een ambtenaar een soort eigen onafhankelijke, niet politiek gekleurd persoon die eigenlijk vooral bestuurskundige taken waarneemt. En eigenlijk gewoon regeltjes uitvoert. Een soort objective administrative power. Dus neutraal blijven, anders dan politici, anders dan gekozen volksvertegenwoordigers, namelijk verheven boven het politiek gekrakeel. Dat is hier het idee. Dus het idee werd zelfs dat die bureaucraten, om even zo te noemen, in zekere zin zelfs onafhankelijk waren tegenover de overheid waar ze werkten. Zeer boeiend. Wat we eigenlijk zien is dat die bureaucraten hiermee ook weer trekjes beginnen te vertonen van het ancien regime, wat nu eigenlijk ten val was gebracht door de Franse Revolutie. In 1911 publiceerde Henri Chardon een boek dat heette Le pouvoir administratif. Dat ging over de moderne maatschappelijke orde en die behoefde orde en continuïteit. En het parlementair systeem, ja, levert niet die orde en continuïteit, want het wordt steeds onderbroken door politieke conflicten, door interne spanningen, het wordt onderbroken door verkiezingen de hele tijd, dus dat maakt het allemaal lastig om continuïteit te hebben in de regering. En zo kwam het concept tot stand van de ambtenaar als iemand met een interest in disinterestedness. Dus iemand die een belang heeft in belangeloosheid. Nou ja, dus de administratie bestaat vervolgens zijn eigen recht buiten de sfeer van de politiek. Die administrative exists in its own right outside the sphere of politics. Nou, en dat hing ook erg samen destijds met de Verenigde Staten. De New Deal, waarin de overheid afstapte van zijn rol als nachtwaker en ordebewaker. En de staat ging een actievere rol nemen in de economie om de mensen aan het werk te houden. En daar hoorde dus ook bij dat de autoriteit van de moderne ambtenaar werd ontleend aan competentie en efficiëntie. Hij moest vooral rationeel zijn en onpartijdig. Nou, de opvattingen van het professioneel bestuur, waar we het hier dus over gehad hebben zojuist, vallen dus niet samen met representatieve democratie. Dus alles wat ik zojuist omschreven heb, ja, dat zou ik prima kunnen hebben onder een Stalinistisch regime, bij wijze van spreken. Het zal iets lastiger zijn, maar het is denkbaar. Of onder een autocraat als Frederik de Groot of dergelijke. Dit zou je ook zo'n visie op ambtelijk bestuur kunnen hebben. Dus het maakt ook eigenlijk niet echt uit of in die zin of je democraat bent of niet. Dus het idee, ja, die democraat is toch een beetje een soort kippenhok met mensen die fladderen hierheen en die fladderen daarheen. En dat is allemaal leuk voor de bühne. Maar als je een staat wil runnen, dan moet je echt professioneel aan de slag zijn. Dan kan je daar niet door dat soort spelletjes laten afleiden. Dus je hebt competente, effectieve, door de wol geverfde bureaucraten nodig. Dan hebben we tenminste een competente apparaat. Dat is het idee hierachter. Dus dat noemen ze de professionalisering van bestuur. En dat, impliceert dat niet ook een mogelijk een grotere afstand tussen kiezers en gekozenen? Want ja, als eigenlijk allemaal van die politici afhankelijk gaan worden van dat soort ambtenaren die eigenlijk ook nog eens een keer onafhankelijk mogen en moeten zijn ten aanzien van de staat waar ze zelf voor werken. En als politicus ben je daar weer mee bezig. Ja, in hoeverre kan je dan nog gehoor geven aan jouw kiezer? Je kan wel de input van jouw kiezer meenemen naar die ambtenaren. Dat is ook een beetje dat is heel sterk mijn visie op wat een politicus is. Wat is een politicus nu? Het is eigenlijk iemand die behandelt, die onderhandelt tussen verschillende jargons, tussen verschillende discours, tussen verschillende talen en taalgebruiken en werelden. Hè. Dus je hebt dus die statenmachine, die volgt zijn eigen expertlogica. Dus we hadden het er al over gehad. Er zijn allemaal systemen die heel erg geneigd zijn hun eigen logica te gaan vormen. En dan wordt het een wereld in zichzelf die als een soort mechanische schakelklok alleen maar tikt volgens zijn eigen ritme en zijn eigen krachten volgt. En eigenlijk zich geen donder meer aantrekt van alles wat daar buiten gebeurt. En allerlei bureaucratische instituties hebben heel erg sterk de neiging om zo te gaan werken. En dat trekt ook een zeker type mens aan dat zo is. Dan heb je ook nog gewone burgers die doen allemaal dingen als, weet ik veel wat, een bakkerijzaakje hebben, honden uitlaten. En die hebben dan af en toe met de staat te maken. En dat kan een positieve ervaring zijn en dikwijls ook een negatieve ervaring. En dat soort mensen hebben politici nodig om op te stemmen en ervoor te zorgen dat er hopelijk wat gebeurt. Dus eigenlijk is een politicus ook een soort bemiddelend figuur tussen enerzijds de alledaagse belevingswereld van mensen en anderzijds al die abstracte bureaucratische machines van de staat. En een politicus is een soort onderhandelaar tussen die twee werelden in. Dus die moet eigenlijk in ideale zin beide talen begrijpen en communiceren tussen die beiden. Dat is eigenlijk in de praktijk de taak van de politicus. In die ideale zin kan die ook een beetje die staat nog een beetje bijsturen, afhankelijk van dat waar de gewone mensen tegenaan lopen in hun dagelijks leven. Dat zo zou het moeten zijn in een democratie. Goed. Er waren dus eerst allerlei hoge verwachtingen van die democratie. Hè? Dus het zou een soort tempel van publieke reden gaan worden, maar dat bleek allemaal niet uit te komen. En mensen werden juist kritischer, mensen werden sterk pessimistisch over die democratie. En dat noemt Rosanne Vallon een postmoderne stemming. Dus verkiezingen, dat was in eerste intentie, in eerste aanzet, zou het meer moeten zijn dan alleen het legitimeren van de macht. Het zou meer moeten zijn dan een decisionistisch beginsel. Dus democratie, een democratische verkiezing, dat is meer dan simpelweg een techniek om een besluit te maken ergens over. Dit gaat om talent, het gaat om kwalificatie, het gaat om morele eigenschappen. Dus je kiest niet zomaar het vulsel van het volk. Nee, je kiest excellente individuen die zichzelf onderscheiden en die met competentie gewapend zijn. Daar gaat het hier om. Wat ook bij die postmoderne sfeer hoort, dat is allemaal niet uitgekomen. Ook de politiek bleek gewoon vulgaire zakkenvullerij dikwijls te zijn. En die zijn weinig beter dan de adel die het heeft vervangen. De mensen werden een beetje pessimistisch. Het hele verheven idee van we gaan nu echt op competentie, echt op kwaliteit mensen kiezen. Ja, toch niet in de praktijk. Mensen gingen ook anders naar de toekomst kijken. Meer als risico dan als verwachting en vooruitgang. En de moderne staat die is financieel en globaal verwikkeld geraakt. En bleek ook niet te reduceren tot een socialistisch denkschema. Dus de socialisten die zagen ook hun kans schoon om natuurlijk via de uitbreiding van het kiesrecht eigenlijk ook het gewone volk in stelling te brengen. En een behoorlijk simpele weergave van de geschiedenis, namelijk de arbeiders, de onderdrukten, die gaan in opstand komen. En dan gaan we het geld van de bourgeois, van de burgerij, van de bezittende klasse, gaan we herverdelen. En dan hebben we de dictatuur van het proletariaat. Dus dan komen we in de communistische heilstaat terecht en eerlijk zullen we alles delen. Dat is een beetje die hele lineaire voortzetting van de geschiedenis. Heel, heel lineair gedacht. Zo van, we beginnen met slaven en heren, boeren en horigen. En uiteindelijk komt de kapitalist en dan komt de onderdrukker. En dan leidt het kapitalisme tot zo harde clashes dat we uiteindelijk revolutie gaan krijgen. En dan stichten we de heilstaat. Dan zullen de leeuwen naast de lammeren slapen en dan alle mensen werden broeders. Dat is heel lang heel populair idee om zo naar de geschiedenis te kijken. Maar dat bleek toch helemaal niet te kloppen. Dus ook die socialisten bleken net zo goed corrumpeerbaar als de adel die ze uit het zadel wilden stoten. Ook daar waren allemaal deelbelangetjes en regionale belangetjes. En ze kwamen er vaak onderling ook niet uit. Kijk maar naar de Stalinisten tegen de Trotskisten en de Leninisten enzovoort. Die vochten elkaar ook allemaal de tent uit al die verschillende socialistische sectes. Dan komt ook nog eens een keer het probleem van digitale economie. Kijk, die socialisten hadden een heel helder concept van bezit is de oorzaak van kapitalistische ongelijkheid. Daarmee is bezit de oorzaak van hebzucht en uiteindelijk onderdrukking. Dus die heilstaat moet alles eerlijk verdelen. Heel simpel gedacht. Dus oorzaak van alle problemen is het privébezit. Dat moeten we anders gaan aanpakken. Heel helder begrijpelijk verhaal. Alleen vandaag de dag is het niet eens duidelijk wat privébezit nu eigenlijk is. De gedigitaliseerde economie. Een AI schrijft een software. Van wie is die software dan? Van de AI? Of van degene die de AI gemaakt heeft? Helemaal niet duidelijk. Gedownloade content. Van wie is dat? Is dat van degene die de content produceert of van degene die de content downloadt? Allemaal helemaal niet duidelijk. De sharing economy. Zelfs het idee van bezit is tegenwoordig veel vager geworden dan wat het destijds was in de tijd van Marx. Als alles dan onduidelijk is en bovendien de staat is ook geen eindstation meer, maar de staat is gewoon ook één radertje geworden in het systeem van globaal verwikkelde en deels gedigitaliseerde financiële belangen. Hoe blijf je dan populair? Je hebt dus niet meer een duidelijk, krachtdadig, eenzijdige weergave van de werkelijkheid waar Janne Alleman zich gemakkelijk in kan vinden. Hoe ga je dat dan oplossen dan? De werkelijkheid dus terugbrengen tot hapklare slogans. Juist dit voedt het postmoderne wantrouwen. Want dan krijgen dus al die academici die zeggen, maar dat is allemaal veel te simpel. Dat is platvloers, dat is populisme, dat is rattenvangerij, dat is de rattenvanger van Hamelen, dat is demagogie. Juist dat voedt ook het wantrouwen ten aanzien van de democratie en ten aanzien van de politici. Dus wat zijn nou de oplossingen op deze postmoderne malaise? Politici gaan dus daarom kijken naar onpartijdigheid. Reflexiviteit en nabijheid. Dat zijn de elementen waar politici naar gaan kijken om ja, eigenlijk deze postmoderne malaise het hoofd te bieden. En deze waarden, onpartijdigheid, reflectiviteit en nabijheid, die dienen voor Rosanne Vallon als een funderend beginsel van een democratisch regime. Dan gaan wij nu verder over onpartijdigheid. Nou, het begint ermee onafhankelijke raden en instituties los van verkiezingsuitslagen. Dan komen we op regulerende overheidsfuncties en vooral ook overzichtsfuncties. Dus allemaal raden waar dan onafhankelijke experts in deelnemen die overzicht uitoefenen. Maar ja, je ziet hem al aankomen, dit rijmt natuurlijk heel slecht met de scheiding der machten. En dit is allemaal begonnen ook met president Roosevelt in de Verenigde Staten. Er was een commissaris uit de Federal Trade Commission. En die commissaris was het niet eens met een nieuw deal. En toen wilde Roosevelt die man afzetten. Maar toen heeft de Supreme Court geoordeeld, ja, president, dit kan u niet doen. Dit valt niet binnen uw bevoegdheid. Dus zo is het idee gekomen dat er dus onafhankelijke experts in commissies kunnen zitten die ja, een eigen autonome competentie hebben en daarmee een eigen autonome legitimiteit, los van de wil van de president, die in feite, in theorie, symbolisch de volkswil uitoefent en de volkssoevereiniteit symbolisch belichaamt. Dus ja, maar alsnog kan hij niet zomaar beslissen om allerlei ambtenaren uit commissies te ontheffen. Nou, dit is dus wel even een tijd hè, dat de staat. Toen was de staat eigenlijk nog postbezorging en defensie. Dat begon langzaam te groeien, dus met de komst van die New Deal, zoals gezegd. En de staat werd destijds bepaald door geografie. In Frankrijk moest een arrondissement bereikbaar zijn met 3 uur rijden ter paard. En in Friesland was dat 1 uur lopen naar de kerk. Nou ja, vandaag worden onze verhoudingen tot de staat niet meer gemedieerd via geografische afstanden, dus afstanden in ruimte en tijd, maar via bijvoorbeeld het DigiD. Je kan dus, burgerschap kan je digitaliseren, dus dan maakt het eigenlijk niet meer uit hoe ver weg iets is. In 1944 is er een serieuze poging gedaan om een onafhankelijke commissie te definiëren. Isolation from political pressure and independent of the executive, impartiality, ability to implement long-range policies not subject to the vagaries of elections, and ability to formulate coherent, rational policies. Oftewel, alles wat ik zojuist gezegd heb. Je moet dus een eigenstandige legitimiteit present stellen. Je bent niet onderworpen aan allerlei grillige verkiezingen. Nou, wat blijkt, het publiek is zelfs positiever hierover, dus over allerlei ongekozen onafhankelijke commissies, dan over de reguliere uitvoeringsorganen van de staat. En deze onafhankelijke commissies zijn niet gekozen en toch oefenen ze democratische legitimiteit uit. Dat is dus een paradox. In 1987, dat is mijn geboortejaar, toen was er de Nationale Commissie voor Computers en Vrijheid. De National Commission for Computers and Freedom in de VS. En dat wil zeggen dat burgers een ID-nummer kregen. Maar dat zou niet zo goed voelen, want dat is eigenlijk een beetje totalitair. Hè? Iedereen een nummer geven. Ik kan me herinneren nog toen we de identiteitskaart gingen invoeren in Nederland, dat er ook echt werd gezegd van ja, maar daar zijn we tegen, want je bent een mens en je bent geen nummer. Dus dat werd wel aangevoeld en zeker in de VS, waar vrijheidsliefde toch nog wel een relevant ding was, dat het niet zo lekker zou vallen dat iedereen maar nummers te geven. En daarom kwam de term Independent Administrative Authority. En die commissie die werd dus opgericht om het draagvlak te scheppen voor eigenlijk een soort schijnonafhankelijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid. En onder het mom van, nou, wat deze commissie nog eens gaat doen, dat is in het algemeen belang. Ja, dus het idee van de staat was, ja, maar als wij zo'n identiteitskaartnummer gaan invoeren voor elk van onze onderdanen, burgers, ja, dan zouden mensen wel eens een beetje pissig over kunnen worden. En dat kan wel eens heel slecht op ons gaan afstralen als beleidsmakers en politici. Maar hey, als een onafhankelijke commissie het gaat pushen en dan gaat alle frustratie een beetje daarop gekanaliseerd worden. En dan zeggen, ja, maar hey, wij zitten hier niet namens een politiek belang. Nou, dan dat is wel een goede strategie, of niet? Nou, zo is het dus een beetje ingefietst. Want ja, het bleek ook dat de mensen meer vertrouwen hadden in dat soort onafhankelijke actoren dan in politieke actoren. En tada, de Independent Administrative Authority was gevestigd. Nou, in Nederland zie je hetzelfde. Als gemeenteraad heb ik dat heel lang van dichtbij gevolgd. Het afbouwen van de verzorgingsstaat ging gepaard met de WMO-raad. Dus het idee dat iedereen had een persoonsgebonden budget en dat werd later weer iets strenger gecontroleerd. En het idee dat een overheid allemaal zorgtaken ging doen, dat gingen we allemaal versimpelen. En de participatiesamenleving en mantelzorg enzovoorts. En dat ging gepaard, de overhevelen van die centrale verzorgingsstaatstaken naar het lokaal bestuur, dat ging gepaard met de oprichting van de WMO-raad, die dat dan in goede banen moest leiden door overal kritieken en adviezen bij te leveren. En steeds waar de overheid opzij stapte om ruimte te laten aan onpartijdige commissies, werd dit gedaan om lastige issues te omzeilen. En bijvoorbeeld omstreden besluiten te ontwijken. Dus alles wat het imago van de bestuurlijke orde kan aantasten, ja, dat kunnen de politici ontwijken door daar onafhankelijke commissies een verhaaltje over te laten houden. En dan kunnen ze altijd zeggen, ja, maar hey, dat is daar en daar besproken, dus ik hoef mijn vingers daar niet aan te branden. En dit stelt dus administratieve heersers in staat om de beschuldigingen van partijdigheid te omzeilen in gevoelige kwesties. Zie de opkomst van de nieuwe media, dat bleek toen al, dus commerciële omroepen enzovoort. Dus vroeger was eigenlijk bijna elke omroep was een staatsomroep. Bijna elke televisiezender was een staatszender. Nou ja, dus er kwamen heel veel commerciële partijen bij en dat werd voor de overheid een beetje moeilijker om dat te reguleren en te controleren. Inmiddels zie je dat juist door de lange mars door de instituties, dat iedereen toch een beetje op hetzelfde ideologische grondland gekomen is. En de alternatieve media hebben het best wel lastig. Dus de overheden zagen al aankomen, ja, er komen nu een heleboel nieuwe media bij die we niet meer zo makkelijk kunnen sturen of kunnen controleren. Gelukkig hebben we dan wat onafhankelijke commissies her en der. En dan hoeven we onze vingers ook niet meer aan te branden. Maar goed, dus deze structuren zijn natuurlijk wel verstorend. Hè? Want ze leggen dus geen verantwoording af aan de kiezer en aan de bevolking. En de kiezer kan het ook helemaal niet terugfluiten. Want ja, ze wordt niet gekozen. Dus hoe kan je dit corrigeren als je het niet eens bent met die commissies? Dat is helemaal niet duidelijk. Dus ze werken verstorend. En links zegt dus ook inderdaad van, ja jongens, die onafhankelijke commissies, dat strookt helemaal niet met de scheiding der machten. En rechts zegt, ja, dit zijn dus een beetje die arrogante technocraten van wat in de VS dan heet de East Coast Liberal Elites. De hoogopgeleide professionele bestuurders, allemaal opgeleid in allemaal linkse universiteiten die ons even komen vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Daar zitten we ook niet op te wachten. Dus er was wel degelijk ook een hoop kritiek op dit model om dan gevoelige maatschappelijke zaken af te wentelen op onafhankelijke commissies. De bottom line blijft wel dat mensen kennelijk meer vertrouwen hebben in die commissies, omdat ze worden gezien als onpartijdig, terwijl politieke partijen per definitie worden gezien als uitingen van deelbelangen en als eigen aan gekrakeel en zo. Heel interessant. Uiteindelijk wordt zo'n onafhankelijke commissie een eilandje in de staat. Het is soms nuttig om beleid te maken op een onderwerp waar de staat de handen niet aan wil branden. Maar het geeft geen antwoord op de vraag waar dit wantrouwen vandaan komt. En ook niet op de vraag hoe je al dat wantrouwen wegneemt. Dus de staat kan zeggen, ja, onze politieke partijen, Dat klimaat dat is zo toxisch geworden. Er zitten zoveel deelbelangen in. Er is corruptie, er is overal achterdocht en wantrouwen. En zulke gevoelige maatschappelijke kwesties moeten we daar niet aan overlaten. Want dan gaat het exploderen en gaan mensen heel zuur worden. Dus dan maar een onafhankelijke commissie die wat met een wat frisser, wat minder politiek beladen imago met deze zaken bezig kan gaan. Ja, maar dat geeft geen antwoord op de vraag: waarom zijn mensen überhaupt zo boos en wantrouwig? Hè? En bovendien, het geeft de kiezer ook nog steeds geen mogelijkheid om dat soort commissies te corrigeren of aan te sturen. Volgens Rosanne Verloten is het ideaal dat er in die ongekozen raden dus meer wordt geluisterd naar inhoudelijke argumenten. De machtsvrije discussie, precies dat verhaal van Habermas, de machtsvrije dialoog waar we het eerder over gehad hebben. En ja, een gekozen politicus, die heeft toch altijd op zijn rug, draagt hij de last van een achterban. En hij draagt de last op zich van een zekere doelgroep die hij op zich draagt. Maar dat is naïef. Dat is naïef. Want leden van die organen, die worden politiek benoemd, of ze waren wel eerder actief via politieke partijen. Hè, actief in politieke organen. Je komt niet zomaar in zo'n onafhankelijke commissie terecht. Het gebeurt bijna nooit dat iemand randomly in een telefoonboek willekeurig wordt opgeweld van: joh, kom jij morgen in die commissie? Dat gebeurt toch allemaal niet? Het zijn altijd experts die hogerop gekomen zijn op enige manier. En dan kom je op wat ik altijd noem het participatiecircus. Dat zie je op een gemeenteraad, weet je. Iedere partij heeft zijn eigen achterban, dus dat zijn de mensen die ook naar de achterbanvergaderingen komen van de politieke partijen. En wat wij dus altijd deden als gemeenteraadsfractie, dat we één keer in de maand hadden gewoon een achterban waar iedereen uitgenodigd werd. Zo ben ik ook de politiek ingerold. Ik werd gewoon uitgenodigd als partijlid om naar die achterbanvergadering te komen. En ik vond, ja, ik ga erheen, waarom niet? En er werd gewoon een beetje gepraat over de gemeentepolitiek. Er werd een beetje gezegd, wat vinden we daarvan? Hè? Moeten die bosjes één keer per jaar gekapt worden of drie keer per jaar? Is echt een beetje badinerend. Hè? Nou, dat soort discussies dan. En op een dag kwam de politiek met: jongens, moeten verbreden. Moeten de burger erbij betrekken. Dus dan gingen ze allemaal inspraakavonden organiseren. En wie kwamen er allemaal naar die inspraakavonden toe? U raadt het al, hetzelfde circus wat altijd al naar al die politieke achterbanvergaderingen komt. En dat is net als met een politieke debatavond, waar allemaal lokale politieke figuren in discussie mochten met elkaar. Nou, wie kwamen naar die debatavonden? Diezelfde mensen die ook altijd al naar de vergaderingen van de gemeenteraad kwamen, weet je. Dus die participatie-elite, ja, die blijf je houden, daar ga je niks aan veranderen. En als je de macht wil hebben, moet je dus eigenlijk in kaart brengen waar die participatie-elite in Nederland zijn bronnen vandaan haalt en zijn informatie vandaan haalt. En die informatiekanalen, die moet je beheersen. Dus wie er in Nederland echt aan de touwtjes trekt, ik denk dat zijn de 10.000 klankborders. Dat denk ik echt. Dus je hebt een stelletje heersers. Nou ja, of ze nou multinational mensen, topambtenaren, ga maar door. Hè. Er zijn een aantal heersers in het land. Die hebben macht, zij het in de culturele sector of in een groot bedrijf, in de politieke sector of in de top van de ambtenarij of in de top van de media. En dan zeggen, met wie praten die mensen eigenlijk? Ja, waarschijnlijk een klein clubje van mensen waar ze mee omgaan, oude jeugdvrienden, mensen met dezelfde politieke interesses. Dat soort achterbannen van die vaste vergaderingen. Nou, dat zijn er waarschijnlijk 10.000 in heel Nederland, hè? Kijk, iemand die genaaid is in de toeslagenaffaire, ja, die zit niet dagelijks met Lodewijk Asscher te cocktail borrelen, weet je. Iemand die verpletterd is in een of andere mismanagement van de staat, ja, dat zijn niet de mensen die de beste vrienden zijn van Wopke Hoekstra, om maar zo te noemen. En dat zijn allemaal mensen die in een heel ander segment van de maatschappij verkeren. Dus hoe informeert een politicus zich nou? Ja, dat is gewoon de mensen. Wat is de feedback die je krijgt? Nou, misschien, ik geef een voorbeeld. Een burgemeester brengt haar kinderen elke dag naar een school toe. Nou ja, dan is die moeder waarmee ze dan naar die school wandelt misschien een van haar klankborders of zo, weet je. En dat is met politieke partijen ook zo. Het zijn altijd een beetje dezelfde mensen met wie je aan het pingpongen bent, waar je je visies vandaan haalt. Ja, als je nou eens in kaart brengt, wie zijn die mensen? En wie geeft hun input? Ja, als al die mensen hun kennis van dezelfde mainstream media halen, dan kan je nog 1000 keer alternatieve media gaan rondpompen. Maar dan ga je gewoon geen enkele macht krijgen. Ja, je moet wie is nou de klankbord van de elite? Wie zijn nou de machthebbers en wie zijn nou de klankbordmensen van die machthebbers? En dat is misschien gewoon alleen de chauffeur van, weet ik wat, een belangrijk politicus of zo. Waar die af en toe een beetje mee praat over hoe staat de land ervoor, hoe zie jij het nou? Dat is uiteindelijk het laatste beetje raakvlak wat ze nog hebben met de gewone maatschappij. Misschien de kroegbaas van de kroeg waar ze af en toe een pilsje komen drinken. En de chauffeur die ze naar de Tweede Kamer rijdt of zo. Dat zijn misschien de laatste gewone mensen die ze spreken in hun leven. En wat krijgen ze daarvan teruggekoppeld? Of laten ze zich compleet informeren door spindokters die helemaal alles via opinieonderzoeken in kaart hebben gebracht en zo. Maar goed, nou ja. Dat is eventjes een zijpaadje ter bewandeling. Maar ja, kijk. Hoe dan ook heb je dus geen machtsvrije discussie. Je hoort gewoon tot de in-crowd of je behoort niet tot de in-crowd. Klaar. En dan kan je een keer een inspraakavondje je verhaaltje komen houden. Met een beetje mazzel wordt er nog serieus naar je geluisterd. Maar heb je nog niet meteen invloed. Je moet echt heel vaak, heel stelselmatig, moet je een soort vaste gast worden in die inspraakavondjes. En dan wordt er misschien een keer naar je geluisterd. Ja, daar heb je dus heel veel tijd en energie en ruimte voor nodig. Waarom is het een probleem voor die politieke organen die niet politiek pretenderen te zijn, die dus neutraal proberen te zijn? Kijk, als ik dus in zo'n onafhankelijke commissie zit, dan kan ik zeggen, ik ga helemaal mijn eigen ding doen. Ik ga met niemand rekening houden, ook niet met de politieke partij waar ik lid van ben, of politieke partij waar ik ooit voor een onderzoek heb gedaan, of ooit mee samen heb gewerkt. Kan heel goed. Ja, dan doe je echt dus impartiality. Dan heb je dus echt de onpartijdigheid. Maar de praktijk is, ja, zo'n commissie is ook geen levenslang baantje. En je hebt je politieke vrienden in de toekomst weer nodig. Ja, dus ga je dan compleet maling hebben aan wat jouw politieke vrienden verwachten van die commissie, of ga je dat stiekem toch een beetje laten meewegen? Hè? En ook, wat ook belangrijk is, die politieke partij zal ook worden aangesproken op wat jij doet binnen die commissie. Dan zeggen ze, ja, maar die man die daar in die commissie zit, die zat eerder voor jullie in Provinciale Staten. Die man die daar voor jullie in die commissie zat, die heeft voor jullie toen en toen en dit gedaan. En nou doet hij daar dat. Dus, ook dus als jij ook maar enige geschiedenis hebt met een politieke partij en je gaat, en dat zal omdat je dus tot de participatie-elite behoort, heb je vast wel ooit iets gedaan met een politieke partij, kom je dus in zo'n onafhankelijk orgaan terecht. Want anders heb je überhaupt geen publiekelijk civic engagement. Ja, en dan gaat jouw politieke partij worden aangesproken door daar dan op wat jij daar doet in dat comité. En omgekeerd, je gaat ook een beetje feeling houden met wat jouw politieke partij nog wil. Want ja, je moet ook nog een bestaan hebben na het einde van die commissie. Dus eigenlijk is het ook een heel erg naïef idee allemaal. Het is altijd weer hetzelfde circus dat komt opdagen bij dat soort commissietjes. Het zijn de omgevingsraden, dat zijn dezelfde mensen die toch al komen inspreken in de gemeenteraad. Als jij een buurtbewonersoprichting gaat oprichten in jouw gemeente, dan komen daar dezelfde mensen die je ook af en toe al bij de gemeenteraad ziet. Dat fenomeen van die participatie-elite, dat is onuitwisbaar. En ja, het idee dat ze compleet onafhankelijk zijn is eigenlijk een farce. Want iedereen weet al lang, oh, maar die stemt D66, oh, die heeft de vorige keer PvdA gestemd, die is nu lid geworden van GroenLinks. Dat weet iedereen van elkaar, joh. Ik ken dat, ik heb zelf in die wereld heel lang gewerkt. Ja, maar goed, en dan tel je dit allemaal bij elkaar op. Dan blijkt, inderdaad, Oké. Misschien dat die onafhankelijke commissies wel iets helpen, omdat ze dus niet de suggestie hebben dat ze partijdig zijn, wat kan helpen bij het behandelen van gevoelige kwesties. Maar ja, het helpt dus niet om het democratisch tekort op te lossen. En juist omdat ze onafhankelijk zijn, heeft de kiezer daar helemaal geen enkele grip op. Dus de bottom line is, voor Rosanne Vallon is onpartijdigheid mede grondvestend voor legitimiteit. In de pen, impartial third person die handelt binnen een gepolitiseerde wereld. Vergeven van passies. Dus ideaal is inderdaad dus een dispassionate, een onthechte, onpartijdige persoon die objectief gewetensvol handelt in een wereld die compleet gepolariseerd is en die verzadigd is met politieke conflictjes en politieke spanningsvelden en deelbelangen. Dat is ideaal. Maar ja, ja, en op het einde, je kan eigenlijk ook een beetje de vergelijking trekken met John Rawls en The Veil of Ignorance. Dus het idee is, Kijk, in deze samenleving, je weet, oh, dit is mijn inkomen, dit is mijn opleiding, dit is mijn religieuze voorkeur. En op basis van dat soort gegevens weet je ongeveer wat in je politieke belang is. Maar stel, je gaat met z'n allen hier zo om tafel zitten met een man of vijf. En we gaan eigenlijk praten over de ideale maatschappij. Hè, wat voor een samenleving zouden wij willen inrichten met z'n allen? Maar je weet van tevoren niet welke positie je in gaat nemen. Dus dat noemen we de veil of ignorance, de sluier van onwetendheid. Dus we gaan met z'n allen praten over wat voor samenleving willen we. Maar ja, vervolgens wordt je wordt gereïncarneerd. En je kan als een bedelaar geboren worden die een hand mist en een kreupele rug heeft. Je kan geboren worden als een hypergetalenteerde neurochirurg. En alles wat ertussenin zit. Hè. Ja. Als je dat dus niet weet wat je gaat worden, of als je een heel succesvol iemand gaat worden, ja, dan wil je dus niet geremd worden in het ontwikkelen van je kwaliteiten. Maar als je dus geboren gaat worden als een compleet kansloos iemand, ja, dan wil je ook niet dat je helemaal aan je lot overgelaten wordt en compleet in de goot wordt getrapt. Hè? En alles ertussenin. Dus dan kom je dus op. En dat idee is dat je dan een beetje tot een soort rationele, eerlijke maatschappij-inrichting komt. Goed, een kritiek op die veil of ignorance is wel weer dat je dus ook waarden als redelijkheid, rationaliteit enzovoorts allemaal veronderstelt al bij aanvang. En het ook niet gek is dat het uiteindelijk er dan uitkomt. Maar ja, je kan ook omgekeerd zeggen van, luister eens mensen. Er is gewoon een heilige, goddelijke predestinatie van wat mijn leven zal zijn. En daar schrik ik me naar, punt. Ja, als je zo aan die onderhandelingstafel gaat zitten, dan krijg je ook een compleet andere uitkomst. Dus de kritiek op John Rawls dat het heel erg een westerse blik op politiek en maatschappij veronderstelt. En vanaf daar, die manier eigenlijk heel finalistisch redeneert naar een einddoel toe. Wat eigenlijk al verondersteld wordt in de uitgangspositie. En eigenlijk bewijst het dan niks. Nou ja, goed. Dat is een beetje het ideaal van die onpartijdigheid. En ik heb hopelijk in de praktijk laten zien dat dat nogal naïef is. Kortom, onpartijdigheid is een voorwaarde voor democratische representatie, maar het kan democratische representatie nooit vervangen. Het conflict hoort erbij. Mensen hebben allemaal ideologische waarden die botsen. Daar ga je niet omheen komen. Je gaat echt nooit een volledige onpartijdigheid bereiken. Maar je kan ernaar streven als een soort streefwaarde. En ja, het idee van een onafhankelijke professional, hè, dus iemand die echt gewoon competent is en die zichzelf onderscheiden heeft via zijn competentie en op die manier ergens een hoge ambtenaar wordt, daar is toch nog wel wat voor te zeggen. In die zin, je moet af en toe ook kunnen handelen buiten alle protocollen, alle regels, alle gevestigde regeltjes om. Hè. Kijk, ik heb ook een heel mooie quote aan het begin van het boek staan. Dat is, give me the judgment of balanced minds in preference to laws every time. Codes and manuals create pattern behavior. All pattern behavior tends to go unquestioned, gathering destructive momentum. Dus ja, je kan alles via protocollen dicht willen timmeren, maar goed, de werkelijkheid is toch altijd anders. Dus je moet gewoon mensen kunnen hebben die zeggen, fuck it, ik ben een autonoom, competent iemand. Ik weet hoe ik les moet geven, dus kom maar mij niet aanzetten met allemaal didactische handleidingjes enzovoorts. Ik weet, dat je gewoon op basis van je eigen talenten, je competentie, je ervaring als professional in het veld, af en toe even al die protocollen aan de kant durft te schuiven en zegt, ja, maar dit is wat er nu moet gebeuren, hè. Dat moet je wel houden in de maatschappij. Want protocollen kunnen nooit alles ondervangen. En je moet het ook niet willen. Want anders krijg je mensen die robots zijn en alleen nog maar externe manuals kunnen volgen. En niet meer zelfstandig kunnen nadenken. En niet meer kunnen handelen naar bevind van zaken. En dat is wel echt een waardevol punt wat ik hieruit graag wil meenemen. Nou, het gaat ook nog. Dat onafhankelijkheid wordt in het boek ook nog geprojecteerd op financiële instellingen. Even kijken, ja, dat kan ik helemaal nu gaan uitleggen, maar ik kan het ook even kort citeren, dan weten we meteen waar het over gaat. Ja, in 1970 zei dus Nicolas de Condorcet, de marquis de Condorcet, die we ook al uitvoerig behandeld hebben in een voorgaande lezing, die zegt, de schatkist dan moet apart worden gezet van het politieke machtsspel, want anders offeren mensen de lange termijn belangen op voor de korte termijn belangen. He, dat is heel erg verleidelijk om dan allemaal geld te gaan lenen en heel veel uit te gaan geven om belang in het nu uit te voeren en dan de belangen van de toekomst te veronachtzamen. Dat gebeurt dus ook de hele tijd. Hè. Kijk maar naar spaargeldontwaarding. Heb ik met Boris van der Ven bij de Zuilkast heel uitgebreid over besproken. Kun je gewoon opzoeken op YouTube. Zuilkast, Boris van der Ven, Sint-Lucassen. Nou hebben we al gesproken over sparen als grondrecht. En als dat grondrecht verdwijnt, dan krijg je alleen maar korte termijn belangen. En korte termijn denken. En daar konden zet dat het al heel erg goed voorzien. Dat democratieën heel erg geneigd zijn tot korte termijn denken als het gaat om het beheer van de schatkist. Veel staten richten eigen banken op als onafhankelijke institutie zoals de Duitse Centrale Bank. Independence was supposed to mean that the people assumed a direct relation to the institution in control of the nation's currency. En de currency is dus de valuta. De vraag is echter wat dit nog betekent tegen de achtergrond van de euro en de financiële globalisering. Instituties als het IMF en de ECB. Verwikkelingen die veel verder reiken dan de besluiten van nationale parlementen. Dus zelfs verder reiken dan de soevereiniteit van een volk uitgedrukt in haar hoogste vorm, haar nationale volksvertegenwoordiging. Nou, ja, dit boek is geschreven in eind 2016, uitgekomen begin 2017. En het kan niet profetischer zijn. De politici hebben compleet hun grip verloren op zaken als coronabonds, de Europese Centrale Bank, die herschrijft zijn eigen mandaat naar believen. Het is echt visionair. Ik ben er echt trots op dat ik het allemaal zo ver strekkend al heb kunnen voorzien. Maar eigenlijk al Condorcet. Zij heeft eigenlijk al in 1790. Moet je nagaan. Hè? Nou ja. Een salvage heffing in Cyprus is ook een goed voorbeeld. Dus in 2013 was net de nieuwe regering van Cyprus gekozen. En toen zei de EU van zo, en nu moeten jullie even al het spaargeld gaan belasten. Want we hebben extra geld nodig om jullie schulden te dekken. Nou, en toen werd je gewoon voor het blok gezet en toen moest je even schokken, weet je. Dus wat is je nationale soevereiniteit dan nog? Goed. Rosanne Vallon is stellig van mening dat onpartijdigheid relevant is voor de sociale cohesie. En omdat het dus paal en perk kan stellen aan de voortwoekering van deelbelangen. En zonder onpartijdigheid kan daar eigenlijk geen limiet aan worden gesteld. En eigenlijk kan het met onpartijdigheid ook niet, want conflict, wrijving, dat blijft altijd bij democratie horen en dat hoort er gewoon bij. Hij komt ook wel tot dat standpunt. Maar ja goed, de bottom line is uiteindelijk, als alles tegen elkaar afgewogen is, als alles met elkaar verrekend is, wat hier zo de laatste 50 minuten gezegd is, nou ja, dan blijkt gewoon dat de kiezer meer vertrouwen heeft in onafhankelijke commissies dan in gekozen volksvertegenwoordigers. Terwijl, ja, ze kunnen die commissies niet eens afrekenen in verkiezingen en ze kunnen ze ook niet bijsturen. En dan vraag ik me af wat Rosanne Vallon nou eigenlijk als antwoord geeft op die paradox. En daar blijft hij eigenlijk behoorlijk stil over. Goed, volgende lezing gaan we verder met dat onderdeel. Hè. Dus we hebben nog twee andere dingen over. Dus reflexiviteit en nabijheid. Maar waar ik eigenlijk nog even op in wil gaan is, ik herkende al heel veel van mijn eerdere uiteenzettingen. Overal ook over die verzuiling. Hè, en ook de ontzuiling en alles wat ik erover gezegd heb in de eerdere lezing en de rol van de media. Heel veel herkende ik daarvan in een gesprek tussen Ewald Engelen, academisch hoogleraar, en Ad Verbrugge, ook academisch hoogleraar. En ik had dat gesprek, dat was bij De Nieuwe Wereld. Dat is een talkshow wat zij hebben. En ik denk van, hé, dat is interessant. En ik heb dat even goed geluisterd. En ik ben op basis daarvan tot een analyse gekomen. En dat is de volgende. Eigenlijk vind ik Ad Verbrugge en Ewald Engelen een stel salonintellectuelen. Ze brengen het allemaal heel deftig en keurig, maar als de massa hun constateringen echt zou begrijpen en tot zich zou laten doorbrengen, dan blijken deze analyses compleet revolutionair en is een afgrondelijke botsing met de gevestigde orde onvermijdelijk. Het volgende citaat komt uit hun gesprek in De Nieuwe Wereld. Het duo stuit op de vraag of de sociale media helpen om te ontkomen aan de versraling van het publiek debat. Daarop volgt een gepassioneerd relaas. Engelen, hij zegt, ik vind het op zich niet erg dat mensen in bubbels zitten. Dit wordt pas erg wanneer deze bubbels gaan samenvallen met grote breuklijnen in onze samenleving. Verbrugge zegt, dat is wel enigszins gaande. Engelen zegt, dan moet je dus niet de bubbels gaan aanpakken. Je moet de onderliggende breuklijnen aanpakken. We hebben op sociaal-economisch vlak te maken met toenemende inkomensongelijkheid. We hebben een van de grootste vermogensongelijkheden ter wereld. We hebben te maken met een zeer scheve verdeling van precaire arbeidsrelaties. die zitten ook vooral bij de praktisch geschoolden. We kunnen dit alleen maar oplossen door te bedenken hoe we deze mensen gaan betrekken bij collectieve besluitvorming. Maar wat zien zij? De middenpartijen sluiten de gelederen omdat machtspolitieke overwegingen belangrijker zijn dan de democratische moraal. Goed, einde van hun citaten. De digitalisering en de globalisering hebben veel sociaal-economische tegenstellingen die er al waren verdiept. Hoge mobielen profiteren van deze situatie en lage mobielen zien vooral hun koopkracht krimpen. Zij worstelen daarnaast met minder sociale samenhang en minder maatschappelijke stijgingskansen. Voor de generatie van mijn ouders was het normaal om een gezin te stichten met een eigen huis en gezond. Mijn generatie daarentegen leeft van flexcontract naar flexcontract. Velen lezen inmiddels boekjes over hoe je een goed mens bent als je genoegen neemt met een leven zonder bezittingen. Deugdzame soberheid is goed voor het klimaat en solidair met de armen in de derde wereld. Zo wordt de pil verguld. Wie bovenstaande onderwerpen oppakt, zal stuiten op thema's die voor de middenpartijen taboe zijn. Zoals de enorme druk op de middenklasse, een overbelasting van sociale voorzieningen door massa-immigratie, het verdwijnen van immateriële zekerheden door culturele vervreemding en de kortstondigheid van primaire relaties. Maar denk ook aan de ongebalanceerde verdeling van baten en lasten die samenhangen met duurzaamheidsbeleid. Windmolens worden neergeplant op het platteland en Jan Modaal die moet maar van het gas af. Wie in het buitengebied woont en die beroepsmatig veel auto moet rijden, die is een sigaar. Tenzij je rijk genoeg bent om een Tesla te kopen, want dat wordt dan wel weer gesubsidieerd. En wat ik hier in de tekst nog niet eens genoemd heb, is dat duurzame gedoe, dat komt ook allemaal met rare earths. Hè? Dus als je zo die accu's wil bouwen van al die duurzame technologie, dan heb je dus kobalt voor nodig en allemaal grondstoffen die door arme kindjes in derde wereldlanden worden gedolven. En die van China worden gekocht, waardoor we ook de industriële dominantie van China sterker maken. Hè? Dus de armste der aarde, de meest kwetsbare der aarde, worden in de armen gedreven van het Chinese regime. Die dit voor een hongerloontje zitten uit te mijnen. Dus dat is ook nog eens een keer een ongelijke verdeling van de baten en lasten. Dat hier deugende boomers in elektrische auto's kunnen gaan rijden. Dus dat wordt er vaak ook niet in meegenomen. En een goede vriend van mij is lobbyist, is links lobbyist. Alhoewel ik wel eens mijn twijfels heb of hij echt links is. Gezien de humor die hij heeft is absoluut politiek incorrect. En ik zei tegen hem, ja, maar als je dus tegen tegen die manier van grondstofontginning bent, ja, dan moet je maar eens misschien eens kijken of je met de fossiele industrie om tafel kan gaan om dan gezamenlijk front te maken. En hij vond dat nog niet eens zo'n gek idee. Hè? Hilarisch allemaal. Dus het is gewoon compleet ongebalanceerd hoe die baten en lasten van de duurzaamheidsideologie over de maatschappij worden uitgestort. Nou, maar goed, wie dus al deze debatten voert, van al deze zaken die ik zojuist heb aangekaart, die zal direct een maatschappelijke verschoppeling worden. Bijna alle economische sectoren zijn nauw verbonden met het staatsinkomen en daarmee met de politieke connecties van het heersend regime, oftewel de middenpartijen. Die middenpartijen willen dit reële verval buiten de beeldvorming houden. Ze zijn namelijk voornamelijk bezig met de eerstvolgende verkiezingen en het managen van indrukken, het managen van perceptie. Daar heb je ze weer, de waarheidsmakers versus de waarheidszoekers. De mainstream media zijn eveneens nauw verbonden met het heersend kartel en geven berichtgeving vorm vanuit het bijbehorende wereldbeeld. De heersende politici menen dat ze het naar omstandigheden best aardig doen, omdat ze zich laten informeren door diezelfde mediabubbel. De winnaars van de globalisering, middenpartijen, topambtenaren en big tech werken samen om de alternatieve media, die anders berichten, het zwijgen op te leggen. Nou ja, ik had dus al gehoord dat de Blauwe Tijger een mediaban had gehad. Nou, dat is weer een goed voorbeeld van dit eeuwige gedeug. En achter dit alles, daar zit gewoon kortom geen enkel hoger doel achter, buiten het zo lang mogelijk vasthouden van de macht. Alle ellende die het gevolg is van het gevoerde beleid, wordt doorgeschoven. En deze insteek die hangt weer samen met het einde van de grote verhalen, zoals Verbrugge ook aanstipt in het gesprek. En de seculiere hedonisten die ons regeren, die nemen niet serieus in overweging dat er na de dood een afrekening zal plaatsvinden. Het geloof in overkoepelende principes en richtende waarden is al in de vorige eeuw weggerelativeerd door het postmodernisme en afgekocht door het consumentisme. Door de links-liberaal georiënteerde media die zij volgen, zijn de middenpartijen gehersenspoeld met een specifiek idee. En dit idee is dat het buiten de macht houden van de populisten het hoogst haalbaar is. En voor dit doel is alles geoorloofd, waaronder het opschorten van de democratische spelregels. De middenpartijen voelen zich belegerd door de populisten en zij kruipen naar elkaar toe om met een krappe meerderheid de macht te kunnen behouden. En in dat proces van naar elkaar toekruipen verliezen die middenpartijen hun ideologisch onderscheid. Dus ze zijn ook steeds moeilijker van elkaar te differentiëren. En onze representatieve democratie is een winner-takes-all regime geworden, waarin slechts twee opties overblijven. Ofwel, voor continuïteit en dus voor de gevestigde orde, ofwel voor verstoring en dus voor populisme. Het gesprek tussen Verbrugge en Engelen laat belangrijke zaken onduidelijk. De eerste kwestie is, waarom zouden de machthebbers de groep die zij nu wegzetten als populisten überhaupt laten delen in hun macht, zolang ze voorlopig, gesteund door de media, nog kunnen regeren met een meerderheid van een de helft plus één? De heersende klasse zou daarvoor ten eerste concessies aan hun linksliberale wereldbeeld moeten doen en zou ten tweede concessies aan hun economische belangen moeten doen. En deze concessies zijn voor de machthebber niet noodzakelijk, omdat ze, opnieuw gesteund door de media, de klasse die ze nu uitbuiten nog steeds voor zich kunnen laten werken. Het alternatief is dat de uitgebuite klasse alle economische activiteiten staakt. Hierdoor zou de sociaal-maatschappelijke orde instorten en dat zou de belangen van de heersende klasse schaden. Echter, zo'n instorting is niet in het onmiddellijk belang van de uitgebuite klasse. En dus ploeteren de verliezers van de globalisering voort, onder dreiging van het feit dat als ze zich uitspreken, ze publiekelijk geshamed zullen worden. Ze worden dan verketterd als populisten en rechtsradicalen. En zo verliezen zij hun laatste beetje economische zekerheid. Ze worden gecanceld en raken sociaal gestigmatiseerd. Engelen spreekt hoopvol over het streven om de verliezers van de globalisering tot politiek betrokken staatsburgers te maken. Gelet echter op de bovenstaande feiten is er geen enkele reden om te denken dat een initiatief in die richting levensvatbaar is. Het is eerder waarschijnlijk dat mensen zich toenemend zullen afkeren van ieder publiekelijk engagement en daardoor verdwijnt elk bindend cement uit de samenleving. Een lacune die de overheid zal opvullen met repressie, zoals in het Chinese model van governance. Het is waarschijnlijk dat spanningen ondergronds worden gedrongen en daar zullen zij verder oplopen totdat een koerswijziging enkel nog buitenparlementair kan worden afgedwongen. Engelen en Verbrugge dansen met hun analyses op het randje van de vulkaan, maar kennelijk willen ze toch een zekere academische plausibility behouden. En daarmee bedoel ik dat als ze nog duidelijker zouden zeggen wat ze waarschijnlijker bedoelen, ja, dan zouden ze wel eens een hoop loopbaantechnische fallout tegemoet kunnen zien. Nou, dit alles wat ik dus zojuist verteld heb, is ook gepubliceerd op de Daagse Standaard. En Ewald Engel heeft het artikel geretweet en gezegd, dit is een goed stuk. Nou, dat vind ik eigenlijk wel heel, heel billig van hem, want ik ben best wel kritisch op hem. Hoewel ik inhoudelijk heel ver met hem mee kan gaan hierin. Dus ja, echt top, weet je. Kennelijk is het dus toch nog mogelijk om met mensen die misschien ideologisch net iets anders instaan, toch nog complimenten te ontvangen. Dus ik vind het super billig van Ewald Engel dat hij het artikel op Twitter gedeeld heeft. En er zullen vast een hoop linkse mensen boos geworden zijn, maar so be it. Hè? De waarheid moet nu eenmaal gezegd worden. En op die noot zal ik ook weer deze 10e lezing willen afsluiten. En vergeet niet www.stlucassen.backme.org. Ja, want je weet, ik deug niet He, alle schepen van het grote deugen zijn achter mij verbrand. Ik kan alleen nog maar voorwaarts zeilen op deze oceaan van het niet deugen. En dat kan alleen maar met uw steun. Weet je? Dus u zit allemaal deze video's te kijken, allemaal gratis gemaakt. Maar steun mij. Ga naar www.stlucassebackme.org en schrijf u ook in voor de nieuwsbrief via www.stlucasse.com. Ook kunt u nog kijken, zoals genoemd, de Zuilkast. En tot slot de Telegram-groep, de groep op Telegram, het Dr. Sit-kanaal. En dan zie ik u heel graag weer terug bij de volgende uitzending van de Democratie en Media. Groeten namens Studio de Blauwe Tijger en tot snel.